Van rendement naar rendements. Richt je op de potentie, vitaliteit, een hype of keihard nodig? Maar wat is vitaliteit? Psycholoog en vitaloog Margot van Hooijdonk vertelt.
Vitaliteit is voor mij levensenergie. En voor mij betekent vitaliteit ook als je vitaal bent dat je kan doen wat je wil. Überhaupt het gesprek met elkaar erover aangaan, het bespreekbaar maken. Ik denk dat het daarmee begint. Het gaat helemaal niet over die fruitmand of over dat we met z'n allen de hele dag op de yogamat moeten liggen. Vitaliteit gaat niet alleen over het voorkomen dat mensen ziek worden. Het gaat er eigenlijk om dat je mensen versterkt. Het is veel leuker, veel energiegevender ook om met een lonkend perspectief bezig te zijn van hoop en positiviteit.
Het kan anders. Doorbreek die patronen.
We kwamen ook op die vrijdagmiddagborrel. Nou, ergens is het ook niet meer zo van deze tijd. En toen kwamen we op de fika, een Scandinavische traditie, om eigenlijk juist op de maandagochtend na het weekend even met een kopje koffie en thee bij elkaar te komen en van daaruit de week te beginnen.
Laat die levensenergie weer door jou heen stromen. Durf de uitzondering te zijn. Ben die afwijker. Welkom bij Stilstaan met Ankie. Een moment voor jezelf. Jouw spiegel. Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is en waar jouw hoofd uit mag en hart aan. Margot, welkom.
Dankjewel, Ankie.
En fijn dat jij er bent. En ik was laatst met mijn zoon in het ziekenhuis, 11 jaar is hij. En hij zegt tegen mij, mama, als al deze mensen toch eens zouden weten wat ze zelf aan hun eigen vitaliteit, dat woord gebruikte hij dan nog niet. Maar hij zei, als zij toch eens zouden weten wat ze zelf zouden kunnen doen aan hun eigen gezondheid.
Zo.
Hoe komt deze bij jou binnen?
Wat een wijsheid, denk ik dan, als 11-jarige, als je dat hebt.
Ja.
Nou hoorde ik toevallig in een andere podcast dat hij suikerziekte heeft. Tenminste, ik denk dat het die zoon is dus.
Ja.
Ik denk wel dat op het moment dat er iets aan de hand is waardoor je niet meer als vanzelf gezond en vitaal bent, ja, dan word je in één keer bewust van, hey, hoe werkt dat nou eigenlijk? En inderdaad, ja, je kan een pilletje nemen, maar er is ook wel iets wat je zelf kan doen, of heel veel wat je zelf kan doen.
Ja.
Dus ik ben het helemaal met hem eens.
Zeker. Hey, en wat is voor jou, we hebben het over een fruitmand, de pingpongtafel, pleisters wellicht plakken op. Ik vond dat Alex Malone dat zo mooi zei, op toch wel diepe wonden in ons systeem.
Hmm.
Maar wat is voor jou vitaliteit? Ben ik heel nieuwsgierig naar. Jij bent psycholoog, jij bent vitaloog. Wat is voor jou vitaliteit?
Ja. Vitaliteit is voor mij, eigenlijk is de letterlijke vertaling, is levensenergie. En voor mij betekent vitaliteit ook als je vitaal bent, dat je kan doen wat je wil. Dat je, ja, of het nou sport is of bewegen of je werk kan doen of nou, eigenlijk het leven wat jij wil leiden, ja, daar heb je energie voor nodig. Dus als je vitaal voelt en je kan doen wat je wil, ja, dan draagt dat ook bij aan geluk.
Mm-hmm. En is vitaliteit voor iedereen hetzelfde? Is er een one size fits all in vitaliteit?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat heel veel mensen denken van wel.
Mm-hmm.
Want als ik ergens kom en ik vraag aan de mensen, Wat is vitaliteit? Nou, iedereen roept eigenlijk sport, bewegen, voeding, misschien een stukje stress. Dat is een heel eenduidig antwoord wat ik altijd krijg.
Mm-hmm.
Terwijl als je dan daar wat dieper op ingaat en met mensen gaat hebben over, oké, maar wat zou je daar dan zelf aan kunnen doen? Of wat zou je misschien net anders kunnen doen?
Mm-hmm.
Komen er hele andere, hele diverse antwoorden op. En ik denk dat daar ook de sleutel zit. Ik kan jou niet vitaal maken. Ik kan ook niet per se zeggen wat jij nu moet doen om je vitaler te voelen. Ik denk dat het juist mooi is als je die zoektocht zelf onderneemt en dat voor jezelf uitvindt.
Dat is een moeilijke weg.
Dat ook, ja.
Hij heeft ook met een stukje bewustwording te maken.
Mm-hmm.
Om überhaupt te erkennen, om het bij jezelf te gaan zien. Want wanneer komen mensen in beweging? Wat zie jij in organisaties? Wat zie jij bij mensen? Want de organisatie bestaat uit mensen.
Ja, precies.
Wat zie jij?
Ja. Wat ik zie is dat mensen er weinig mee bezig zijn. Er is altijd wel een groep die er wel mee bezig is. Maar ook een hele grote groep die eigenlijk dat bewustzijn helemaal niet heeft. Ja, die doet gewoon hun ding en die voelen zich zoals ze zich voelen. En staan er misschien niet zo bij stil dat ze daar dus zelf ook verandering in kunnen brengen. Maar ik zie ook wel dat mensen, als ze eenmaal wel geprikkeld worden, overal vitaliteit. Dat ze toch wel, ja, toch ook wel in beweging komen. En zelf, ja, dat de radertjes gaan draaien. Dat zie ik soms bijna letterlijk gebeuren als ik met mensen spreek. Mm-hmm. En dan zie ik ook dat sommige hele kleine tips, ja, die kunnen echt een verandering teweeg brengen. En, ja. En dan, ja, dan staan mensen aan. Maar goed, ja, het blijft lastig natuurlijk, gedragsverandering. En ik denk ook niet dat dat alleen vanuit het individu komt, maar dat we heel erg worden beïnvloed door de omgeving waarin we zitten. Zeker ook, ja, binnen de context van werk met je collega's, met je leidinggevende, met letterlijk de fysieke werkomgeving. Mm-hmm. Dus ik denk, als je het hebt over gedragsverandering, wat hebben mensen nodig? Ja, dan heeft het ook heel erg te maken met, leg niet alle verantwoordelijkheid nou bij die ene persoon, maar kijk ook juist naar het collectieve geheel.
En hoe bedoel je dat, het collectieve geheel? Wat maak die is voor mij wat meer concreter. Ja. Wat zie je dan? Wat betekent dat?
Ja, op heel veel manieren kan je hem denk ik interpreteren. Nou, ik denk dat een heel duidelijk voorbeeld de leidinggevende is. He, is dat iemand die vrijheid geeft, vertrouwen geeft, complimenten geeft. Ja, dan zitten de meeste mensen heel anders te werken dan bij een leidinggevende die dat niet doet of die jou niet ziet, niet herkent. Mm-hmm. Het heeft soms ook echt te maken met de fysieke werkomgeving. Dus ik had laatst gaf ik een workshop in een vergaderzaal zonder ramen, zonder daglicht, zonder een plant, met van dat gedempte licht.
Ja.
Ja, als we dan een interactieve oefening doen, dan stuur ik mensen letterlijk naar buiten. Ja. En mezelf ook. Want, en dat is meteen wel een mooi voorbeeld ook. Dat, weet je, dat gebruik je dan wel meteen van, jongens, hey, hoe voelt het eigenlijk als je zo een aantal uur in dit zaaltje zit? Dat doet ook iets met je vitaliteit. Mm-hmm. Dus en ik denk uiteindelijk ook gewoon, mag je vitaal zijn, kan je vitaal zijn? Hè? Is het logisch dat je in de middagpauze even naar buiten gaat? Doet iedereen mee? Of ben je dan die gekke eenling die ook een beetje raar wordt aangekeken als je binnenkomt? Hè? Dus zit hem heel erg in de context, cultuur van de organisatie.
Ja, die herken ik. En wat jij zegt, een omgeving is zo belangrijk. Ik heb me dat onvoldoende beseft. Ik ben heel vaak bezig geweest met opdrachten die gaan over het nieuwe werken, vroeger. Waarin ik zelf nu veel meer denk, oh, die rust daarin is heel belangrijk. Die overprikkeling is belangrijk om aan te kijken. Maar ja, kijk hier in de studio. Jij komt binnen en je zegt, oh, wat een fijne plek. En ik ervaar dat ook zo. Als een cadeautje om in te mogen werken. Ik kijk naar de kleuren. Wat geeft mij energie? Het licht die ik heb. En we vergeten soms te voelen wat we nodig hebben. We weten niet eens wat we nodig hebben, omdat we het niet echt voelen, dat verschil. Dus ik vind het wel heel mooi dat jij dat ook benoemt. Van, ga eens naar buiten, ga eens ervaren, ga voelen. Precies. Wat dat voor impact op je kan hebben.
Ja, zeker. En dat is ook, als je het dan hebt over wat is vitaliteit. Ik denk, los van de woorden die er aan hangt, iedereen voelt wel, oh, nu voel ik me vitaal of nu voel ik me niet zo vitaal. Ja. En dat is denk ik de allerbelangrijkste. Ja, als je dat kan voelen, dan weet je voor jezelf vaak ook wel, oh, wacht even, hier moet ik iets doen. En wat dat dan is, okay, ja, dat is misschien nog wel lastig. Maar begin inderdaad maar eens met voelen.
Ja, en ik ging ook heel erg aan op levensenergie. Want dat giert door je lijf. Als je dat voelt, ja, dan straal je. Ja. En als je eenmaal aan de andere kant hebt geproefd,
ja,
toch?
Ja, dan wil je niet meer terug.
Nee. En ik vind ook wel mooi dat jij, ik zie jou dus vaak op LinkedIn, jij straalt ook iets uit. Jij straalt energie uit. En ik denk dat ik daarom ook zo op jou aanga. Hoor je dat wel eens vaker?
Ja, hoor ik wel vaker. Eigenlijk bijna altijd wel, als ik bijvoorbeeld ergens ben geweest, dat mensen zeggen, oh, je bent zo enthousiast, maar ook rustig tegelijkertijd. Altijd een bijzondere combi. En authentiek. Nou ja, jij zei het net in ons voorgesprekje ook, hè, van, nou, je bent eigenlijk net zoals als dat je overkomt op LinkedIn.
Heel fijn.
Ja, en dat vind ik dus ook wel heel fijn om terug te horen. Want uiteindelijk, ja, ben ik gewoon mezelf en doe ik ook maar wat. Maar probeer ik dat zo goed mogelijk te doen.
Ja, en waar ik ook wel op aanga is practice what you preach. Mm-hmm. Zo sprak ik laatst een leidinggevende. Je had het net al even over voorbeeldbedrag van een leidinggevende. En die zei tegen mij, toen hadden we ook een gesprek over vitaliteit in hun organisatie. Die zei, ja, ik had nog zo gezegd, meld je nou eens een keer ziek. Die wilde maar doorgaan. Mm-hmm. Maar ze deed het niet. En ik heb het er zo gezegd. En ik kijk naar die vrouw, naar die leidinggevende. Zo doodmoe zag ze eruit. En ik zeg, mag ik je even een moment van reflectie teruggeven? Dat gesprek voeren vind ik soms toch wel eens lastig. Yeah. Maar ik heb met mezelf de afspraak gemaakt, ik ga het echte gesprek niet meer uit de weg. Want daar zit volgens mij ook de doorbraak. Om het liefdevol te benoemen wat je ziet. Ik zeg maar, als jij jezelf, als jij al zo moe overkomt op mij en ook niet de remmer opzet, hoe kun je dat dan doorgeven aan je medewerkers? Zie jij dat veel gebeuren?
Ik zie het veel gebeuren, want kijk, uiteindelijk is een leidinggevende ook gewoon mens, gewoon medewerker. Met natuurlijk een iets andere rol. Maar ja, we kunnen niet van hun verwachten dat zij spontaan of uit zichzelf alles maar goed doen. Of dat zij die vitaal leidinggevende zijn, zoals ik of wie dan ook ze graag zou willen zien. Dus ik denk dat zij daar zelf aan zo'n reflectie heel veel hebben. Maar ook daar in die zin hulp bij mogen krijgen. Van hoe doe je dat nou eigenlijk? Mm-hmm, want uiteindelijk hebben ze wel heel veel effect op de mensen om hun heen. En tegelijkertijd zijn mensen ook toch weer voor hunzelf ook verantwoordelijk. Dus je moet ook niet, doen alsof alles hun schuld is, denk ik.
Nee.
Maar er zit natuurlijk wel een bepaalde wisselwerking in.
Zeker. En het is denk ik al een eerste stap om met elkaar erover te gaan praten, dat je als leidinggevende ook niet alles weet.
Nou, ja.
En jij als vitaloog weet ook niet alles.
Nee, klopt.
Nee. En ik ga ook nog op mijn bek als het gaat over stilstaan.
Ja, weet je. Ja, je leert en je doet. En je merkt steeds weer van, dit werkt wel, dit werkt niet.
Ja.
Ik vind het zou raar zijn als je op een bepaald punt denkt, nu weet ik het wel en zo blijf ik het doen.
Ja, dat zou heel raar zijn eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja.
Maar dat is wel waar we vandaan komen misschien. Dat als jij een leidinggevende bent, dan moet je alles weten. Ik had het er met Joep ook over, van als je dat verkondigt, dan moet je precies in dat hokje passen.
Oh ja.
Daar mogen we misschien wel vanaf.
Ja, ik denk het niet weten en het samen onderzoeken en het experimenteren. Dat als ik bij een organisatie binnenkom, zeg ik ook, we gaan proefballonnetjes oplaten en van daaruit kijken wat werkt en niet werkt. Want ik zeg niet, ik weet het niet, maar wel van, we moeten dit wel echt gaan testen wat voor jullie organisatie werkt, bij jullie mensen aanslaat.
Mm-hmm.
En van daaruit kan je denk ik verder, want je kan het niet van tevoren inderdaad in dat hokje gieten.
Nee, en vertel eens, jij zit toch wel bij behoorlijk prachtige organisaties.
Zeker, ja.
Mooi, zo'n net track record opgebouwd.
Ja, ja.
En wat doe je?
Wat doe ik? Ja. Voor werk bedoel je?
Ja, vertel eens.
Nou, ik help organisaties met het opzetten en het implementeren van vitaliteit.
Mm-hmm.
Doe ik vooral op organisatieniveau. Dus ik ben bijvoorbeeld niet de leefstijlcoach die 1-op-1 met de medewerker gaat zitten om zijn slaap of zijn voeding te verbeteren.
Mm-hmm.
Eigenlijk werk ik juist vooral met de HR-mensen, leidinggevende directies, om eigenlijk meer op organisatieniveau te kijken. Oké, hoe staan we ervoor? Wat willen we eigenlijk bereiken? Hè? Als we zeggen we willen werken aan vitaliteit. Ja, wat betekent dat nou? Hoe ziet dat eruit?
Ja.
Ja, en van daaruit gaan we een plan en een beleid opstellen. Waarbij ik natuurlijk echt ga kijken, oké, wat is nou nodig om uiteindelijk wel die mens een vitale werkomgeving te bieden.
Mm-hmm. En wat zie jij nou? Wat zijn nou dingen die jij het meeste terugziet?
Nou, wat ik veel terugzie is echt zeg maar op mensniveau en eigenlijk ook op organisatieniveau inderdaad zoveel stress, zoveel prikkels, zoveel, er moet zoveel en mensen hebben zoveel moeite om al die ballen in de lucht te houden en ga maar door en door en door. Want zo zijn we ook, hè? We zijn vaak heel betrokken en loyaal en we willen het gewoon goed doen.
Mm-hmm.
Ik zie ook, in mijn bubbel zie ik dat er heel veel goede wil is vanuit organisaties om te werken aan vitaliteit. Maar ik besef me ook dat er nog heel veel organisaties zijn die er eigenlijk niks mee doen en niks mee hebben. Misschien de meerwaarde er ook niet van inzien. Maar ik zie wel dat als mensen zelf, dus dan heb ik het over die HR-manager of een directeur, als die zelf iets hebben met vitaliteit, dan voel je ook weer van hoe belangrijk dat is. En dan gunnen ze dat hun medewerkers ook. En dan zijn ze ook bereid om daar ook serieus werk van te maken. En dus niet die pleisters te plakken met de fruitmandje en de pingpongtafel. Maar eigenlijk ook weer in de spiegel te kijken. Wat hebben wij als werkgever nou te doen om die vitale werkomgeving te creëren?
En die bedrijven waarbij het nog geen aandacht heeft. Ja, ik kan me het bijna niet meer voorstellen. Het is zoiets raars. Net als dat ik in een ziekenhuis loop, dus met mijn zoon. En dat ik veel, als je je been breekt, dan is het prima dat er al zorg is. Maar er is zoveel meer wat je zelf kan doen als je de kennis hebt. Maar ik kan me bijna niet meer voorstellen dat het geen vraagstuk is in organisaties. Of onbelangrijk wordt gevonden. Als je kijkt naar de burn-outs en wat er speelt. Maar hoe komt dat toch? Dat dat toch zo onderbelicht blijft?
Ja, ik snap helemaal wat je zegt. En je zei daar straks al van, hè, überhaupt het gesprek met elkaar erover aangaan, het bespreekbaar maken. Ik denk dat het daarmee begint. Ja. En dat als je dat nog niet doet, ja, dan heb je misschien ook nog niet, zeg maar, het juiste beeld bij wat vitaliteit eigenlijk betekent en ook wat het kan betekenen binnen een organisatie. Het gaat helemaal niet over die fruitmand of over dat we met z'n allen de hele dag op de yogamat moeten liggen of wat dan ook. Het gaat er denk ik om dat je in zo'n omgeving mensen helpt om de beste versie van hunzelf te kunnen zijn.
Ja, ja.
En van daaruit ook de extra stap te kunnen zetten voor de organisatie. En of dat nou inderdaad in een ziekenhuis is, dat jij als verpleegster net dat extra stapje kan bieden voor jouw patiënt. Of als je voor de klas staat, dat je net even iets frisser en fitter bent, waardoor je die kinderen wat beter kunt helpen. Of in een commerciële omgeving. Dat is wel het haakje hoe ik het zelf vaak uitleg van, natuurlijk is het fijn om je goed te voelen en willen we helemaal niet dat mensen ziek uitvallen. Maar vitaliteit gaat niet alleen over het voorkomen dat mensen ziek worden. Mm-hmm. Het gaat er eigenlijk om dat je mensen versterkt.
Aan de voorkant.
Aan de voorkant. En van daaruit ben ik eigenlijk heel weinig bezig met verzuim. Ben ik juist bezig van hoe kunnen we mensen zo optimaal mogelijk laten presteren. En als mensen goed presteren, dan is uiteindelijk de organisatie daar natuurlijk ook, wordt daar beter van.
Ja, en dus vooral, ik zag ook een mooie post van jou. Ik ben even natuurlijk naar je LinkedIn gaan kijken. Doe ik altijd. Check ik even terug naar wat zegt Margot. 1 op de 6 mensen last van burn-out klachten. Kosten, werkstress dreigen weer. Jongere generaties zijn niet veerkrachtig meer. En ik herken zo wat jij schrijft. Wij richten ons enkel op wat er niet is.
Ja, ja.
En denk ik, wat is er nou wel? En in alle projecten die ik begeleid, ik zeg, ik kom zichtbaar maken van wat jullie al wel doen. Maar hoe voelt dat voor jou?
Ja, het is mooi wat je zegt, want er gaat heel veel aandacht uit naar die zieke medewerkers. En dat is natuurlijk, soms is dat 5, 6, 7, soms 10% binnen een organisatie. En natuurlijk hebben ze aandacht nodig. Maar zelfs bij een ziekteverzuim van 10% is er nog 90% van jouw mensen gewoon aan het werk. In gezondheid, hè, mogen we er maar even van uitgaan. Wat nou als we onze aandacht wat meer op hun gaan richten en hen eigenlijk helpen om gezond en goed inzetbaar te zijn? Ja, wat zou dat dan uiteindelijk ook betekenen voor die andere 10%? Ik denk dat je, als je gaat kijken naar wat wel is, naar wat wel goed is, dan is er ook nog heel veel natuurlijk gewoon goed.
Tuurlijk.
En dat is ook wel waar ik zelf het meest vrolijk van word, om me daarop te richten en dat dus te versterken.
Ja, veel meer vanuit een stukje vertrouwen, hoop, positiviteit. Ja. En ik zag het ook in de veranderprogramma's die ik altijd begeleide. Ik geloof ook niet meer in die aanpak. Dat we het zo problematiseren, focussen op de mensen die niet willen hakken in het zand. Dan denk ik, jullie vergeten de groep die er wel voor gaat.
Ja, en zelfs eigenlijk bij die cijfers die ik dus zelf natuurlijk soms ook deel op LinkedIn om een stukje urgentie aan te wakkeren, denk ik, 1 op de 6 mensen burn-out klachten. Kijk, jij en ik zijn ook wel eens moe of even kort lontje. Dus misschien vallen wij ook wel bij die groep mensen met burn-out klachten. Maar ik voel me niet burn-out. Ik kan prima mijn ding doen. Mm-hmm. Ik heb goede dagen, soms wat mindere dag.
Fijn.
Ja, gelukkig wel. En ik denk uiteindelijk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Maar we zitten natuurlijk ook wel in een wereld met social media, waarin we maar roepen om aandacht te krijgen. Misschien voor onszelf, maar ook om die urgentie aan te wakkeren. Daardoor lijkt het misschien alleen maar kommer en kwel. Maar ik denk dat we daar ook mee moeten oppassen.
Ja.
Wat je zegt, weet je, er is ook gewoon heel veel goeds. En het is veel leuker, veel energiegevender ook om met een lonkend perspectief bezig te zijn van hoop en positiviteit.
Ja, en vanuit die plek in beweging te komen.
Precies.
Als organisatie, als mens überhaupt. En die voel ik helemaal met je mee.
Ja, mooi.
Vitaliteit is, kan ik me voorstellen, weer een overhyped woord aan het worden.
Mm-hmm.
Soms kom ik wel ergens binnen, hebben we het over duurzame inzetbaarheid. Dan hebben we het weer over eigen verantwoordelijkheid in organisaties, regie, leiderschap. Maar alles begint toch bij 1 basis levensenergie.
Yeah.
Dan word je toch een betere leider. Dan word je toch vitaler. Ik ben het soms een beetje kwijt. Het worden allemaal weer projectjes. De samenhang ontbreekt. Het gaat bijna allemaal over hetzelfde.
Ja.
Het wordt diffuus in organisaties. En mensen zijn gelaten. En snappen er niks meer van.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, dat merk ik ook wel eens. Ja, natuurlijk. Dat kom ik gewoon wel tegen. En Dat maakt het soms ook lastig, want dan denken mensen, oh, vitaliteit, weer een nieuw projectje. Ja, het zal wel weer overwaaien, laat ook maar.
Ja.
En tegelijkertijd, het is ook een heel breed begrip. Dus ik denk dat het altijd heel belangrijk is om met elkaar wel dus het erover gaan hebben van oké, maar wat verstaan we hier nou eigenlijk onder? En wat betekent dat voor deze organisatie? En ik denk dat heel veel mensen of heel veel organisaties eigenlijk een soort van hals over kop wel beginnen aan vitaliteit. Omdat, ja, weet je weet allemaal, gezonde voeding is goed, bewegen is goed, pauze nemen is goed. Dus het lijkt eigenlijk heel simpel, maar voor je het weet ga je een pad op waar je zelf niet meer weet waar gaan we nou eigenlijk vandaan en waar gaan we naartoe? Dus juist dat doel bespreken en dat doel ook koppelen aan zeg maar de organisatiedoelen. Dat is heel belangrijk om ook het af te kunnen kaderen en richting te hebben en de juiste dingen te gaan doen.
Ja, en een stukje versimpelen. Ja. Ook kijken waar je haakjes kunt vinden met andere programma's en projecten in organisaties.
Ja, eens. Ik was laatst bezig eigenlijk met een offertetraject voor een mooie organisatie. En nou ja, dan doe ik natuurlijk wel wat onderzoek.
Ja.
Dus ik bekeek de website en nou, prachtige verhalen eigenlijk deelden ze ook op hun werken bijpagina. Maar er stond niks over vitaliteit op die pagina. Terwijl ze doen daar best wel wat mee. Dus nou ja, ik dacht, ja, dit kan ik echt niet laten. Dit moet, zeg maar. Dat geef je natuurlijk wel meteen terug. Van jongens, laat het zien. Want het wordt enorm gewaardeerd door huidige medewerkers. Maar zeker ook door nieuwe medewerkers. Als je laat zien als werkgever dat je hier aandacht voor hebt. En dit is misschien dan nog even een heel simpel voorbeeld. Eigenlijk wil je dat vitaliteit geen apart projectje is. Nee. Je wil dat het in het DNA zit van de organisatie. En dat kan alleen als het op alle plekken steeds weer opnieuw terugkomt. Zonder ook misschien zelfs dat het steeds weer benoemd hoeft te worden. Het is, ja, weet je, als het gewoon vanzelfsprekend is, dan hoort het erbij.
Ja, dat je het op alle lagen doorvoert. Ja. En dat zit niet alleen bij de mens, maar hoe organiseer je bijvoorbeeld hoeveel lunches worden er wel niet georganiseerd? Of als je een borrel hebt om iets te vieren. Het lijkt wel bijna niet op een andere manier te kunnen. Maar ik denk, hoe mooi zou het zijn als je een keer op een andere manier gaat zeggen, we vieren het anders.
Ja,
dat mag gezonder, want de pizza's komen op tafel, de frietkar wordt aangereden, de borrel. Ja. En ik snap het, maar soms denk ik, waarom hangt vieren altijd aan ongezondheid?
Ja, dat is cultuur. En zo zijn we opgegroeid en we willen ook niet afwijken. Want ja, het is best wel gek misschien als jij in één keer wel met je komkommertjes en tomaatjes aankomt op je verjaardag.
Ja.
Dat mensen denken, nou, hier heb ik geen trek in. Dus maar ja, juist als je dat als organisatie dus wel als norm gaat stellen. Mm-hmm. Of het inderdaad, weet je, iedereen mag een keer zijn broodje kroket of zijn taartje, prima.
Het mag samen.
Het mag samen gaan, maar nu is het inderdaad wel heel erg de ene kant op gegaan. Mm-hmm. En daar kan je denk ik ook hele mooie dingen op bedenken, waardoor het juist wat meer in het midden komt. En ik denk nu meteen aan een voorbeeld bij een van mijn opdrachtgevers. Ja, want we hadden het daar laatst ook over eigenlijk van, ja, hoe kunnen we dingen nu inderdaad op een andere manier organiseren? En we kwamen ook op die vrijdagmiddagborrel. Nou, hartstikke gezellig en leuk natuurlijk, maar ergens is het ook niet meer zo van deze tijd.
Nee.
Als je het hebt over alcohol, of ja, weet je, ik wil dat helemaal niet. Ik drink ook graag een wijntje, maar om dat nou op het werk te doen, om dat nou standaard te maken. En toen kwamen we op de fika. Nou, dat komt uit Zweden, als ik me niet vergis. In ieder geval een Scandinavische traditie om eigenlijk juist op de maandagochtend na het weekend even met een kopje koffie en thee bij elkaar te komen. En van daaruit de week te beginnen.
Krachtig.
Heel krachtig. En het werd ook heel goed ontvangen. En ook, als je dan weer even doortrekt naar bijvoorbeeld diversiteit, inclusie. Weet je, je wil ook mensen niet uitsluiten omdat ze geen alcohol drinken. Of het nou vanuit gezondheid is of vanuit geloof. Koffie en thee, elke cultuur, all over the wereld. Iedereen drinkt eigenlijk wel een kopje koffie of thee.
Ja.
Je kan zeggen, nou, we doen er wel een koekje bij of niet. Of we doen dat gewoon als vast moment in plaats van al die taart heel de week door van alle mensen die jarig zijn. Mm-hmm. Dus daar kan je weer van alles mee. Maar het gaat er wel om dat je met elkaar dat gesprek ook durft
te
aan
voeren.
Te gaan. Ja, durft te voeren en ook wel een beetje de gevestigde orde. Waarom doen we dingen eigenlijk zoals we ze doen? Willen we dat nog wel?
Ja, en klopt dit, als we het hebben over vitaliteit, klopt het dan wat we aan het doen zijn?
Precies.
Die vraag, klopt het?
Ja.
En wat jij ook zei, die vrijdagmiddagborrel. Voor mij, en ik denk dat organisaties dat misschien de mensen in de organisaties onvoldoende beseffen, zou het helemaal niet fijn voelen als ik naar een vrijdagmiddagborrel moet gaan waar gewoon zo geborreld wordt. Ik zou het niet eens meer prettig vinden. Ja, en om daar wat meer oog voor te hebben.
Precies.
En aan de andere kant snap ik precies wat jij zegt, hoe lastig het is, omdat het zo de gevestigde orde is, dat het je bijna lastig vindt om te zeggen, ja, liever niet.
Ja, dat is spannend, want dan ben je een afwijker. En wat denk ik wel heel krachtig is en wat ik eigenlijk altijd doe, is werken met de ambassadeursgroep. Of een groepje kartrekkers of
koplopers,
hoe je het ook wil noemen. En het vooral ook eigenlijk vanuit hun laten komen. Dus dit soort ideeën of opmerkingen. En het dan ook met elkaar erover te hebben. Dus ik wil helemaal niet, weet je, het is echt niet overal waar ik nu kom, dat ik zeg, nou, weg met die vrijdagmiddagborrel. Maar als dit ter discussie wordt gesteld of wordt geroepen, ja, dan is het natuurlijk een heel mooi proces om juist gewoon met de medewerkers te bespreken, hey, maar hoe dan wel? En wat zou wel passen? Niet alleen voor dit kleine clubje, maar hoe is dat dan bij jou op je vestiging of bij jou op je afdeling? Mm-hmm. Ja, wat zou dan wel kunnen werken? Ja, en dan komen eigenlijk de mooiste ideeën uit. En dan is het ook niet meer zo spannend om dit ter discussie te stellen. Want dan zit je in een groepje van gelijkgestemden die met jou dat wel aan willen gaan om de koploper te zijn.
Ja.
En ja, die kleine veranderingen door te gaan voeren.
En het komt van binnenuit.
Precies, precies. Ja, dat is heel belangrijk.
Ja, want automatisch een stuk taart op tafel zetten of de snoeppot of een worstenbroodje trakteren. Ik zou al onze luisteraars willen uitnodigen. Kijk, die ripple kan in een organisatie gebeuren. Ja. Maar die kunnen we ook hier aanzetten, Margot.
Ja, tuurlijk. Ja, meteen. En dat is juist het allermooiste. Kijk eens wat je op je eigen vierkante meter kan doen.
Ja.
En we denken heel vaak dat andere mensen het heel stom vinden. Maar eigenlijk willen de meeste mensen wel op een gezonde manier door het leven gaan. En natuurlijk, er zijn ook altijd mensen die het stom vinden. Die roepen ook heel hard. Mm-hmm. Maar ja, kijk eens naar de mensen die het wel leuk vinden om misschien een keer een nieuw recept te krijgen of op een iets andere manier iets aan te pakken. En wat je zegt, dan ontstaat het ripple effect.
Ja, nou, ik ben voor. Ik had wel een leuk voorbeeld. We hadden afgelopen zaterdag een muziekbingo hier met wat vrienden. Met een man of 11 waren we. En 3 jaar geleden zou hier gewoon de alcohol rijkelijk gevloeid hebben. En ik hou ook nog steeds van een drankje, maar ik heb al regelmatig een dry periode gehad. Een laatste weer van 3 maanden volgens mij. Ik dronk wel zaterdag, maar ik wist dat een aantal vrienden van mij ook in zo'n periode zaten. En voorheen zou ik niet komen. Dan zou ik zeggen, ik blijf weg. Of,
oh, wow.
Of gewoon dat ook om mezelf te beschermen.
Ja.
En ik merkte overal waar ik kwam, was er alleen maar water of spaarrood. Frisdrank drink ik niet.
Mm.
Dat was het enige. Dus ik zei tegen mijn man, laten we eens een barretje maken met gewoon lekker een alcoholhoekje. En maar ook nieuwe drankjes.
Zo leuk, ja.
En gewoon practice what you preach. Dus ik had er een ginnetje alcoholvrij bij gezet. Een heerlijke ijsthee. Ik had wat biertjes van. Ik ga ook helemaal geen reclame maken. Want ik weet niet eens hoe het meer heette. Maar tof. Ze zagen er leuk uit in leuke blikjes. En het werd gewoon, het mocht samen.
Ja, precies. Ja.
Maar ook wil ik die mensen, die vrienden van mij, ik wil met iedereen dansen.
Ja, precies. Ja, maar ik denk dat het ook zo werkt. Want als je iets op gaat leggen, ja, dan worden mensen recalcitrant. Maar ik denk juist, als je de keuze hebt en zelf mag kiezen.
Ja.
Nou ja, niet voor niets is autonomie een heel belangrijk drijfveer van ons als mens. Dan kies je en dan ben je daar ook helemaal oké mee. En dan mag het gewoon samen gaan.
Ja, dat was heerlijk. En we hebben genoten. En iedereen deed zijn ding. En voor mij was dit echt een soort doorbraak van, ja, zo wil ik het.
Ja, ja, ja. Zo kan het dus ook
zo
zijn.
Zo kan het dus ook zijn.
Geweldig.
In plaats van tot het gaatje gaan, de alcoholvrij mensen aan een sparoot te zetten of water.
Ja.
En, of weer over te halen om te moeten drinken.
Ja, ja, precies.
Een vraag. Een burn-out. Ontstaat die wel op het werk? Of uit die zich in het werk?
Ja, goede vraag, hè? Ik denk eigenlijk dat het nooit alleen vanuit het werk komt. Dat geloof ik niet. Al is het maar omdat wij, we zijn mens. En je neemt jezelf mee naar je werk vanuit huis. En je gaat om 5 uur of 6 uur, kom je ook weer thuis.
Mm-hmm.
Neem je jezelf mee. En ik geloof heel erg dat uiteindelijk de balans goed moet zijn. En ik geloof ook heel erg in de fit, zeg maar, tussen jou als persoon en de omgeving waarin je zit.
Zeker.
En dat, ja, dat geldt voor thuis en dat geldt voor op het werk. Maar ja, heel vaak komt het dan inderdaad uiteindelijk wel op het werk natuurlijk eruit, om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja, en de vraag is dan, waar ligt de verantwoordelijkheid? Hè? Mm-hmm. Als jij in het weekend bijvoorbeeld denkt dat je ontspant, maar helemaal voor God losgaat en helemaal moe op je werk komt en uiteindelijk de schuld geeft aan de werkgever. Mm. Want dat zie ik ook wel vaak. De schuld wordt buiten onszelf gelegd. Ja. Ik vind het een moeilijk vraagstuk. Hè? Daarom wil ik hem met jou even gewoon afpellen. Maar ja, als jij dus telkens over je grens gaat in het weekend en door de week heel erg moe bent en dan zegt ik heb het druk. Mm. Ja, wie is dan verantwoordelijk?
Ja. Uiteindelijk ben je altijd verantwoordelijk voor jezelf. Daar geloof ik wel heel erg in. Maar als jij elke dag met buikpijn naar je werk gaat omdat de sfeer zo slecht is, of omdat je leidinggevende zo horek is, of
helder.
Hè, of dat de druk, want dat zie ik eigenlijk nog het meest, dat de druk zo enorm is en daar wordt niks aan gedaan.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, natuurlijk is het heel makkelijk om te zeggen, nou ja, dan neem je toch ontslag, ga je ergens anders naartoe.
Het is niet voor iedereen weggelegd.
Het is niet voor iedereen weggelegd. En ik denk ook, als jij bijvoorbeeld in de zorg werkt, ja, je kan wel naar de buurman gaan, maar daar is het vaak niet heel veel anders.
Mm-hmm.
Dus ik wil ook niet over schuld spreken, maar inderdaad, wiens verantwoordelijkheid is het?
Gezamenlijk misschien.
Je komt elkaar in het midden tegen. En hoe ik het zie is, de werkgever heeft natuurlijk ook de wettelijke verplichting om een gezonde werkomgeving te faciliteren. Maar ja, een vitale werkomgeving gaat dan denk ik nog net even wel een stapje verder.
Mm-hmm.
Uiteindelijk als jij wil dat je mensen goed en gezond rondlopen, dan heb je daar wel wat in te doen.
Ja.
Maar ja, op het moment dat de medewerker inderdaad niet goed voor zichzelf zorgt, en of dat nou is door los te gaan in het weekend, of door te kort te slapen, of door zodanig
trauma's die nog niet opgelost of geheeld zijn.
Ja, weet je, ja, daar kan je als werkgever, ja, je kan moeilijk iemand tot aan de voordeur thuis begeleiden en een maaltje voor hem klaarzetten en hem laten sporten. Dus natuurlijk zit daar wel een gedeelde verantwoordelijkheid in.
Ja, een stukje kennisdeling. Ik denk dat daar het wel bij begint. Je wordt bewuster als je kennis krijgt van bepaalde zaken.
Dat is het. En ik denk dat je als werkgever heb je natuurlijk daarin wel echt een hele mooie mogelijkheid om mensen te informeren, te inspireren om het anders te doen.
Ja.
En dan is de kracht van de groep is heel erg krachtig ook. Want ja, weet je, als jij, het werkt natuurlijk ook andersom, hè, waar we het net over hadden, als jij die uitzondering bent, ja, het werkt ook andersom. Als ik met mijn salade ergens zit en al mijn collega's doen dat ook, en er komt net iemand binnen met dat broodje kroket, ja, die wordt ook aangekeken.
Ja, dat is ook wel weer de andere kant.
Precies,
ja.
Dus het is, en natuurlijk gebeurt dat misschien niet zo heel snel, maar ook wel uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat eigenlijk de invloed van collega's of bijvoorbeeld eetgewoonte enorm is. Want ja, je zit bij spreken elke dag met elkaar aan die lunchtafel.
Mm-hmm.
Tegenwoordig is dat natuurlijk iets anders. We bepalen wel met elkaar wat ook in de kantine wordt verkocht. Want ja, dat wat het meest wordt verkocht, dat ligt het meest prominent in beeld. Dus je kan daar enorm veel ook aan doen als werkgever. En ik ben er ook van overtuigd dat mensen dat linksom of rechtsom nemen, ze dat toch ook al mee naar huis.
Ja, en verandering kost tijd. Minimaal 7-8 jaar voor cultuuromslag. Als ik dan professor Jan Rotmans mag geloven. Maar we mogen het heeft ook met actie te maken. Soms blijven we zo lang praten.
Ja.
En de praatgroepjes weer komen zitten. Mensen zijn ook een beetje veranderd. Moe, zie ik.
Ja.
En daarom vind ik het ook wel tof om de podcast in te zetten als veranderkundig model.
Ja.
Dat mensen ook lekker kunnen gaan wandelen in een organisatie en kunnen gaan luisteren.
Ja.
En vooral de vraag aan zichzelf gaan stellen van, klopt dit voor mij?
Ja, precies. Maar dat is denk ik uiteindelijk wat je altijd moet doen bij jezelf.
Ja.
Oké, wat klopt deze organisatie ook nog voor mij? Klopt mijn werk nog voor mij? Klopt wat ik doe voor mij nog? En ik ben wel met je eens. Ik zie ook veel organisaties waar ik dan mee in gesprek ben. Ja, doe je iets met vitaliteit? Ja, we hebben vitaliteitsbeleid. En denk, ja, maar dat ligt ergens in een laadje te verstoppen.
Ja.
Daar heeft niemand iets aan. Weet
nee.
je, het gaat om de actie, om het doen.
Ja.
En van daaruit volgt vaak het beleid dan wel.
Ja, en volgens mij zijn we soms ook wel heel veel tijd kwijt aan beleid.
Ja.
En dat verzandt en verlamt.
Ja.
En dat komt dan in een stukje tekst. Dan denk ik, ga het gewoon doen.
Precies, ja. Ik geloof zelf heel erg, ja, het werkt eigenlijk twee kanten op. Hè? Want je moet eigenlijk de top van de organisatie moet je mee hebben. En je wil ook dat dingen worden verankerd.
Tuurlijk.
Door het in beleid vast te leggen.
Ja.
En tegelijkertijd werk ik het liefst bottom-up. Dat ik denk, nou mensen, vertellen jullie maar eens waar je tegenaan loopt en hoe het anders kan. En wat we daar zelf ook aan kunnen doen zonder inderdaad meteen weer naar die ander te wijzen.
Ja, ja.
Want je kan met elkaar wel heel veel. En ergens daarin ontstaat vaak wel een heel mooi veranderingsproces.
Ja, prachtig. Ik word daar heel blij van. Ik volg al een tijdje professor Van Reenen. Ja. En hij is, dan moet ik even goed kijken, Chief Health Officer bij de Arbo-Unie. Mm-hmm. En hij zegt, ja, wat is nou werkdruk eigenlijk? Hij zegt, werkstress bestaat helemaal niet. Mm-hmm. Kan je dat vastpakken? Het is veel meer een beleving.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ja. Ja, vind ik, dat is eigenlijk net als met burn-out. Hè. Er is nooit een heel vastomlijnde definitie. Zo geldt dat ook bij werkdruk en werkstress. Ik denk dat het voor een heel groot deel wel beleving is. Want ja, je ziet vaak toch in één organisatie mensen met ongeveer dezelfde functie. Nou, de een heeft wel stress en de ander rolt er eigenlijk fluitend doorheen.
Mm-hmm.
Maar ik merk ook wel, eigenlijk als ik dit soort zinnetjes hoor, dat het heel vaak ook wel vanuit werkgevers als een soort van excuus wordt gebruikt bijna van ja, nee, maar het is beleving. Dus jij als medewerker moet het zelf maar fixen
ja, ja,
eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Ik chargeer misschien een beetje, maar eigenlijk denk ik wel, ja, er is ook vaak wel echt werkdruk. Dan noem ik toch maar even de zorg weer als voorbeeld. Ja, als je zo enorm veel administratief vast moet leggen, ja, daar hebben die mensen niet voor getekend. Die willen gewoon zorgen.
Ja.
En dat je ergens wat moet vastleggen, prima, maar ja, je kan als werkgever ook wel echt, daar ligt dan jouw macht om te kijken, oké, kunnen we iets andere afspraken maken met de zorgverzekeraar of met, nou ja, het op een andere manier inrichten, zodat de druk echt wel daadwerkelijk wat minder wordt.
Ja, laat zij ook iemand van, ja, ik wil wel een leidinggevende, maar de RVC legt de druk zo hoog op.
Ja.
Denk ik, mogen wij dan niet een keer, als RVC, dat kan toch niet gezond zijn dat dat niet besproken wordt?
Ja.
En ik kan me voorstellen, als je dat gesprek gaat voeren, dat de RVC-leden toch niet zullen zeggen, ja, nee, ten koste van iedereen gaan wij doorbeuken.
Ja, ja, ja. En zo zal het ook nooit worden gezegd natuurlijk.
Nee.
Maar ja, er moeten prestaties worden geleverd en er moeten en afspraken moeten worden voldaan. En ja, dat snap ik ook. Maar ik geloof toch nog steeds heel erg vanuit, hè, de vitale mens zorgt voor een vitale organisatie. Het begint wel bij je mensen. En als je die uitknijpt, ja, dat houdt een keertje ergens op.
Ja, ja, en ik denk dat we daar ook meer voor mogen gaan staan. Maar dan vanuit een, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Niet vanuit de strijd,
ja,
maar vanuit een liefdevolle verbinding met elkaar.
Ja.
Van,
ja,
hey, mijn grens is bereikt, ik trek het niet meer. Ik val jou niet aan, ik wijs jou niet af, maar ik heb iets anders nodig.
Ja, en uiteindelijk
zachter.
Ja, dat. En vanuit gezamenlijkheid in de doelen die je hebt. Want iedereen wil uiteindelijk zijn werk goed doen en wil dat, hè, de organisatie waar je werkt, wat het dan ook mag zijn, ja, dat goed gaat.
Ja.
En ik denk dat je vanuit die gezamenlijkheid met elkaar ook kan kijken, oké, wat hebben we dan nodig? En het hoeft vaak ook niet zo ingewikkeld te zijn. Ik hoorde laatst,
of zo hard te gaan allemaal, ja, weet je wel.
Ja, precies.
Strijden.
Ja, ja, ik hoorde laatst, een voorbeeld was niet uit mijn eigen kookrol, maar was ook een zorgorganisatie en daar zaten de verpleegsters in een soort van glazen vissenkom te lunchen en te pauzeren. Dus elke keer als er iemand voorbij kwam die zag hen zitten, dacht ik, oh, kan even een vraag stellen. Enorm verstorend. Nou ja, plak het een beetje af en de mensen hadden iets meer rust. Ja, weet je, dat kost geen honderden euro's. Dat is niet ingewikkeld. Alles gaat nog gewoon door. Maar ja, het is wel een oplossing die mensen, ja, wel beter hun dag door laat komen.
Ja, en die mooie open, transparante gebouwen. Prachtig.
Ja.
Maar laatst wees iemand mij daar ook op. In een school, er zijn gewoon kinderen continu afgeleid.
Ja, ja.
En daar hebben we misschien wel onvoldoende over nagedacht. Van, ja, hoe kunnen we zo min mogelijk overprikkeling realiseren? Want, en de een zit in een, zegt, oh, ik zet mijn koptelefoon op en ik kan lekker in mijn eigen bubbel werken.
Ja.
Nou, als ik in een ruimte zit met 10 man, ben ik heel de tijd met andere dingen bezig.
Ja, ja, precies. Nou ja, de kantoortuin is daar wel een prachtig voorbeeld van, toch? Economisch soort van heel goedkoop.
Ja.
Maar uiteindelijk voor de productiviteit is het funest.
Voor veel, ik mag daarop terugkomen. Ik denk dat voor veel mensen die menselijke maat heel belangrijk is. En gewoon wat meer concentratie, wat meer rust. Maar ook daar het gesprek met elkaar over gaan
precies
voeren.
Dat.
Hè? Van wat jij kan iets heel anders nodig hebben dan wat ik nodig heb.
Precies. En dat mag er allemaal zijn. Maar ja, hoe breng je dat samen? En daar het gesprek over aangaan.
Zie jij iets in... Ik zeg wel eens, een van mijn one-liners is... tijd en aandacht voor elkaar is het nieuwe goud. Elkaar echt zien.
Ja.
Hoe voelt die voor jou?
Ja, heel goed. Zou wat zijn als ik nu zeg... Nee,
dat is helemaal niks.
Nee hoor, die voel ik meteen. En ja, dat is het ook. Ik bedoel, niet alleen in het werk, maar ook privé op allerlei fronten.
Ja, en dat gewoon... gewoon, wat jij zei, vitaliteit iets wat gewoon in het werkproces moet gebeuren. Maar je kan elkaar tijdens een vergadering een compliment geven.
Ja.
Je kan zeggen, hey, nou liever niet dat stukje taart. Laten we volgende week eens inchecken met een kopje koffie op maandagochtend. Ja. Het hoeft niet allemaal zo groot opgetuigd te worden.
Ja, precies.
Ik denk dat juist het probleem ook is.
Ja, hoe groter je het maakt, hoe moeilijker het wordt. En hoe minder grijpbaar het ook wordt voor mensen. En dan haken ze af.
Ja, klein. Dus we moeten allemaal een margot hebben in een organisatie.
Nou, liever niet allemaal, want dan moet ik mezelf in heel veel stukjes hakken. Maar nee,
kom ik je helpen.
Ja, heel fijn. En ik denk wel dat we, zeg maar, vanuit het vakgebied dat we nog heel veel werk te doen
ja,
hebben.
Ja, mooi. Hoe kijk jij naar de wildgroei aan vitaliteitscoaches?
Moet ik even nadenken hoe ik dingen ook netjes blijf zeggen. Want
vanuit je hart.
Ja,
altijd goed.
Ja, weet je, kijk, aan de ene kant juich ik dat natuurlijk echt toe. Want het is gewoon een onderwerp waar nog heel veel kennis en kunde in te ontwikkelen valt. En ook te verspreiden valt.
Mm-hmm.
Aan de andere kant denk ik, ja, het is soms ook vanuit je eigen ervaring. Je ziet het natuurlijk ook vaak bij mensen met een burn-out. Nou, die zijn er doorheen gekomen en die willen daarna zelf burn-out coach worden.
Ja.
Ja, dat snap ik. Alleen een diploma en niet alleen je eigen ervaring is denk ik toch wel handig. En nou, je ziet soms toch dat mensen denken, nou, ik weet een beetje iets over gezonde voeding, dus nu ben ik vitaliteitscoach. Dat vind ik jammer, want
ja.
Het is wel een vak en je moet ook weten waar je het over hebt. Maar ja, ik denk dat je dit in elk vakgebied uiteindelijk wel hebt. En ik probeer zelf in ieder geval wel heel duidelijk te maken dat individuele vitaliteitscoaching echt iets anders is dan op organisatieniveau eigenlijk die verandering doet voeren.
Ja, en ik denk ook wel dat er veel mensen nu in deze tijd een beetje lost zijn. Heel erg aan iets willen vastpakken. En dat het ook gevaarlijk is. Mensen zijn kwetsbaar.
Ja.
Dus ik vind ook dat er een bepaalde kwaliteit moet staan.
Ja.
Zelf denk ik wel eens... het levenservaring vind ik net zo belangrijk. Want ik vind het soms best wel lastig om een diëtist te zien die zelf veel te zwaar is.
Ja,
en er zit ook in mijn systeem. Dat vind ik wel eens lastig. Maar, en die heeft dan misschien wel een hele goede studie gedaan. Dus het zit voor mij een koppeling in. En soms zijn mensen met levenswijsheid... Ja, er is ook geen hokje omheen te plaatsen.
Nee, daarom wil ik daar ook voorzichtig in zijn.
Ja,
en
ik
denk wat jij zegt is helemaal waar. Weet je. Het gaat niet alleen om het diplomaatje. Het gaat ook niet alleen om de ervaring. Het is juist de combinatie die het krachtig maakt. Maar wat je zegt over de kwetsbaarheid van mensen, die zie ik ook heel erg. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld gezonde voeding, ja, dan is er natuurlijk geen one size fits all.
Nee.
Dat maakt mensen gevoelig voor de nieuwe goeroe of een nieuwe coach die zegt, nou, zo moet je het doen en dan word je gelukkig. Want dat is natuurlijk vaak kort door de bocht de boodschap. Dan denk ik, ja, maar zo simpel is het natuurlijk niet.
Nee, en wij zijn heel erg geneigd. En ik heb het ook in alle veranderprogramma's gezien die ik begeleid heb. Ik vind iets, maar de leidinggevende moet het oplossen.
Mm.
Of daar ga ik maar in mee. Maar ik denk dat wij veel meer naar binnen mogen gaan als mens. Die verbinding met onszelf weer mogen zoeken. De vraag mogen stellen, klopt het voor mij? Nog een keer, voordat je ergens instapt. En het is meer vanuit, die redder gaat helemaal niet komen.
Nee, je moet jezelf redden, ja.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel, kijk... Het gaat wel over je gezondheid, hè, in dit geval. En ook zo'n coach, denk ik, ja, je komt nogal ergens aan. Dus ik vind dat wel een verantwoordelijkheid is die... Daar moet je wel ook in professionele zin... moet je daar wel in geschoold hebben, vind ik.
Ja, vind ik ook. En ik vind dat dus best wel... Ja, we zitten nu wel op een soort van kruising van wat is nog oké.
Ja.
En wanneer is het niet meer oké?
Ja, en ook wat ik wel zie bij werkgevers. Want we hadden het er natuurlijk even over dat sommigen eigenlijk helemaal niet bezig zijn met vitaliteit. Ik denk dat dat voor een deel ook wel hierdoor komt. Want dan hebben ze misschien wel een keertje iets geprobeerd of iets gedaan. Dan eigenlijk geen effect had.
Ja.
Of wat alleen een beetje leuk was voor de fun. Maar uiteindelijk, ja, ik snap ook heel goed, je investeert in iets omdat je resultaat wil.
Mm-hmm.
En als dat uitblijft, dan zorgt het voor frustratie.
Mm-hmm.
En ja, dat is uiteindelijk wel wat, zeg maar, op ons allemaal terugslaat.
Mm-hmm.
Van, oh, vitaliteit, nee, daar doen we niks mee.
Nee.
Ook al ja, doe ik heel iets anders dan iemand anders.
Ja.
En ja, ik hoop inderdaad wel dat, ja, weet je, het is een hype. Het is ook gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dit blijft waarschijnlijk altijd zo zijn.
Ja.
Maar
nou,
goed,
het is een hype. Ik denk dat het vooral de aanvliegroute is.
Mm-hmm.
En het gewoon gaan doen. En dat we uit die hype moeten komen.
Ja.
Maar het gaan doen en het gewoon heel praktisch gaan zijn als organisatie. En dan ligt het ook aan de aanvliegroute. Hoe doe je dat in een organisatie? Jij zegt, ik werk met koplopers. Nou, helemaal tof. Belangrijk is volgens mij dat ze zelf in de groep komen en niet in de groep worden gezet.
Ja, absoluut.
Zoals vroeger de verandering van elke afdeling moet één iemand dan aanwezig zijn.
Ja.
Nou, die zaten daar weer met de hoofden naar beneden.
Ja, nou, ik heb ook de boeken van meneer Rotmans gelezen. Die heeft het natuurlijk ook over, nou, ik weet het niet precies, over een leidende coalitie volgens mij.
Ja,
een klein
zeker.
Groepje.
Ja,
ja,
smal en diep draagvlak.
Smal en diep, ja. Ik was zo onder de indruk, omdat dat eigenlijk zo ingaat tegen wat we ja, met z'n allen hebben geleerd. Maar ik geloof wel dat het daar heel erg moet beginnen. En als daar maar genoeg energie zit.
Vuur eronder, ja.
Het vuur eronder, ja, dan wordt dat een olievlek die ook niet meer tegen te houden is op een gegeven moment.
Ja, ja, en hij schrijft ook precies wat jij zegt over dat niet problematiseren. Ja. Veel meer vanuit het hart dingen gaan doen. Zakken van hoofd naar hart. Ja, ik vind dat hij een mooie kijk heeft op cultuurontwikkeling.
Want absoluut.
Verandering is ook weer zo'n woord waar ik vanaf wil. Want
ja.
Is het dan niet goed nu?
Ja, ja, oh ja. Eigenlijk nu dat ze zegt, denk ik, oh ja, verandering. Niemand wordt blij van verandering.
Nee.
Het is gewoon een ontwikkeling. Ja, zoals wij als mensen ook continu ontwikkelen.
Ja, ja.
Zo is dat ook in de organisatie.
En het legt dus continu bloot, het is niet goed genoeg.
Ja.
Dus het zet een gebrek, laat het zien. Dus de verandering, er is. Het mag geen verandering. Het moet een ander woord voorkomen.
Ja, daar ga ik eens over nadenken.
Ja,
inderdaad.
Ik doe mee.
Ja.
De waan van de dag wil ik nog even met je bespreken.
Hmm.
Tijd versus prioriteit.
Mm-hmm.
Waarom kiezen we toch altijd voor de dingen die niet goed voor ons zijn? Of investeren we heel veel geld in iets wat jij zegt wat op de lange termijn totaal geen effect heeft?
Ja. Ja.
En als we dan een vitaliteitscoach als Margot binnen zien komen, dan zeggen we, ja, het is toch te duur of nee, gaan we niet in investeren.
Ja,
terwijl
ja.
We eigenlijk al zoveel hebben geïnvesteerd in niet werkende dingen.
Ja, ja, wij als mens zijn natuurlijk wel gebouwd op snelle beloning.
Hè? Ja.
We willen snel een resultaat zien en we vinden het veel moeilijker om te zien wat iets oplevert over 5 of 10 jaar of
quick
zelfs
fix.
Nog langer. Ja, en ja, wat ik zeg, daar zijn we op gebouwd. Maar als je dat weet, ja, dan kan je daar natuurlijk wel rekening mee houden.
Mm-hmm.
Maar dat blijft denk ik iets wat, ja, wat lastig is. En ik denk voor mensen persoonlijk, als ik naar mezelf kijk, ja, na een lange, zware werkdag wil ik eigenlijk ook het liefst gewoon snel, makkelijk iets naar binnen schuiven.
Mm-hmm.
Maar jij zei het daar straks zo mooi van, als je aan de andere kant bent geweest en je weet ook wat het is om wel vitaal te zijn. Dus heel praktisch, ik weet wat gezonde voeding met me doet en ik weet ook wat de snelle vette hap met me doet.
Je voelt dat.
Dat voel je, maar dan moet je het wel eerst ervaren hebben.
Ja.
Wat dus ook de juiste keuze voor je kan zijn. Ja, en dan moet die keuze wel veel makkelijker. En ja, ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen op een bepaalde manier zo werkt.
Ja, dus de ervaring gaat er uiteindelijk toe leiden dat je andere keuzes gaat maken als je maar vaker aan die andere kant bent gaan kijken.
Ja, ja.
Ja, zoals ik ben ik 's ochtends, sport ik nu 's ochtends.
Ja.
Om 6:30.
Oh,
nou, geen haar op mijn hoofd. Jij kijkt ook al zo.
Ik vind het knap.
Ja, ja. Die 3 jaar geleden dacht dat ik was geen ochtendmens.
Ja.
Ik was altijd chagrijnig als ik wakker werd.
Oh.
En ik ga nu fluitend mijn bed uit.
Wat goed. Wow.
En ik zou ook tegen geen enkele opdrachtgever zeggen, ik kom op dat rond 8:00 ben ik bij jou, kan ik niet halen omdat ik sport.
Mm-hmm.
Dus ik heb altijd een kruis in die ochtend gezet. Dat is mijn fundament gewoon. Mm-hmm. Het heeft zo'n mentale wisselwerking ook. Emotioneel ook. Mm-hmm. Energetisch.
Ja, tuurlijk.
Spiritueel bijna.
Ja.
Bijna. Echt. Dat is ook gewoon jezelf zijn trouwens.
Ja,
spiritualiteit.
Ja.
Maar ja, dat ik dus nu niet meer anders kan. En toen zei ik ook tegen een vriendin van mij, te grappig dat dat zo is veranderd in een paar jaar tijd.
Ja, ja. En dan ben ik wel benieuwd wat maakt, want er was wel een, ja, een reden waarom je dit anders bent gaan doen.
Ja, ik had kinderen en mijn energie, doordat ik ben gaan voelen, door het stilstaan, kwam ik er eigenlijk achter dat ik 's ochtends in een betere energie zat dan 's avonds. Mm. Ik wilde mijn kinderen ook 's avonds zien. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, als ik toch wil sporten en in beweging wil komen, want ik zat niet meer lekker in mijn lijf. Mm. Dan ga ik de ochtend eens proberen. Mm-hmm. Begon eerst 8 uur, vond ik al heel vroeg.
Ja.
En nou is het 6:30 en het liefst zou ik nog om 6 uur gaan.
Ja, ja, ja.
Dus het was voor mij gewoon, ik had altijd een excuus. En toen dacht ik, ja, ik kan toch en mama zijn en sporten.
Ja, dan komt inderdaad wel de vraag, hè, tijd of prioriteit.
Ja.
Ja, wat vind je het belangrijkste?
En zo kon ik het combineren. En dat was eigenlijk de reden. En dan had ik het al gehad. Ja. Ik zat heel vaak er tegenaan te hikken, ik moet vanavond nog. Ja. Dat herken je denk ik misschien wel. Hè?
Ja, tuurlijk, ja.
En nu heb ik dat nooit meer. Ik sta op, ik ga, klaar, bam. Energie, ja. Als je het over levensenergie hebt, ja. Enorm.
Ja. Ja, gaaf hè? Ja, ja, zo werkt het.
Het is ook een ontdekkingstocht, hè? Want ja. Ik ben met voeding, kan ik nog heel veel dingen gaan ontdekken. Maar dit heb ik wel nu goed.
Ja, heerlijk is dat.
Onder controle.
Ja, en ik denk ook wat je zegt, weet je, dit kan je ook niet van tevoren bedenken. Want het had ook een experiment kunnen zijn wat anders was uitgepakt.
Ja.
Maar ja, je bent het wel aangegaan. Je hebt het geprobeerd en het pakt heel goed uit. En zo geldt dat voor iedereen op allerlei fronten.
Ja, en je eigen pad daarin vinden. Hè? Mensen willen vaak kopiëren of dan zien ze mij en dan wil ik ook zo. En dan denk ik, ja, doe jouw ding.
Precies.
Haal eruit wat wel voor jou passend is. Je hoeft geen 4 keer te gaan, al ga je maar 1 keer.
Ja, ook prima.
Of ga je wandelen in de ochtend. Weet je, die zonsondergangen die zijn prachtig op dit moment.
Ja, opgang en ondergang. Ja,
ja, ja, ja. Geweldig. Ja. Opgang en ondergang. Ja. Maar goed. Jouw intentie voor jouw 38e levensjaar,
ja.
Daar komt ie,
tadaa,
is om meer innerlijke rust te ervaren.
Mm-hmm.
En jij zit in een podcast Stilstaan met Ankie. Je bent er klaar voor de vraag?
Ja, kom maar door.
Kom maar door. Hoe belangrijk is dit voor jou en hoe gaat het daarmee?
Ja, mooie vraag. Want natuurlijk kwam die niet voor niks. Ik was 2 maanden geleden jarig. 15 januari. En ik merkte vorig jaar, ik kon best wel gefrustreerd zijn. Omdat, en daar hadden we het daar straks ook al even over, van hey, er is een balans tussen tevreden zijn met wat je hebt, wie je bent, wat je doet. En er is ook dat streven naar nieuwe prikkels, nieuwe dingen, nieuwe ambities.
Mm-hmm.
Ja, en in mijn hoofd moet het altijd sneller, groter, meer zijn. Terwijl eigenlijk hoeft dat natuurlijk helemaal niet.
Nee.
En dat weet ik. Maar ik dacht, nu ga ik het ook echt eens neerzetten als intentie. En proberen daar dus eigenlijk elke dag naar te leven.
Lukt het?
Wisselend succes, moet ik eerlijk ook zeggen. Maar het gaat wel beter dan zeg maar vorig jaar. Als ik hem even gevoelsmatig zo incheck op mezelf, denk ik, ja, ik kan wel iets meer tevreden zijn. Ik was bijvoorbeeld vorige week was ik, om 4 uur 's middags was ik een soort van klaar met mijn werk. En ondanks dat ik als zelfstandige werk, ik heb toch wel redelijk dat ik gewoon tot 5 uur werk of zo.
Zit gewoon in het collectieve systeem.
Het zit er gewoon in. En ik was om 4 uur, dacht ik, ja, goh, ik heb eigenlijk mijn takenlijstje wel gedaan. En ik had nog wel wat dingen, maar ik dacht, ja, ik kan natuurlijk ook gewoon stoppen.
Mm-hmm.
En dat was zo'n raar moment. Ja, het klinkt ook heel raar als ik het nu zo uitspreek.
Ja,
maar
zo'n onheimlich gevoel.
Zo van, mag ik nu echt die laptop uitzetten?
Ja.
Wauw.
Ja.
En het was toevallig, hè, scheen de zon en dacht ik lekker even met de honden naar buiten. En dat is dan zo cadeau.
Mm-hmm.
En dan merk ik ook van, ja, weet je, het is goed zo.
Ja, en in dat daarin oké leren te zijn, is voor mij een vorm van stilstaan geworden.
Ja.
Weet je, dat je het jezelf mag gunnen. En ik kom van heel ver.
Ja.
Dat ik denk, ja, weet je, je mag jezelf dat gaan gunnen.
Ja.
Als je gewoon, soms probeer als je het over levensenergie hebt, hè, waar jij het ook over hebt, over vitaliteit, volg dat.
Ja.
En in die energie kunnen versnellen wanneer het nodig is, maar ook kunnen vertragen wanneer je hem niet voelt. En waarschijnlijk creëer jij dan in die energie 10 keer sneller dan dat je in die laatste 2 uur van je werkdag nog gaat zitten.
Precies. En dat is ook echt zo. En zo voel ik hem ook heel vaak. En Ja, natuurlijk is dat ook eigenlijk, hè, wat ik zeg maar de mensen vertel. Van, nou,
ja.
Maar ja, het zelf doen is, ja, dat is echt nog een tweede natuurlijk. En ik denk dat het best goed gaat. En voor mij was het ook vooral wel de mindset van, ja, weet je, ik heb hartstikke echt hele gave klanten waar ik mee mag werken.
Ja.
Niet alleen omdat ze een mooi logo hebben en bekend zijn, maar omdat het ook gewoon hele fijne, leuke mensen zijn die, ja, dezelfde passie hebben als ik voor vitaliteit.
Mm-hmm.
Ja, weet je, dat is gewoon fantastisch dat ik dat kan doen, mag doen.
Ja.
En natuurlijk hoop ik dat er weer nieuwe bedrijven komen die ik op termijn weer mag helpen. En ja, dat ik daarin ook weer mag leren. Alleen, ja, je mag ook wel gewoon eens een keer tevreden zijn met wat er eigenlijk al staat,
ja,
en wat je al hebt neergezet.
En dat, ja, en daarbij stilstaan,
ja,
dat vieren,
ja,
daarmee zijn,
ja,
is ook vitaliteit.
Ja, mega, mega. Hè? Dus we hebben het natuurlijk heel vaak inderdaad over het fysieke stuk en,
ja,
en het taartje en de sporten en weet ik het wat. Maar eigenlijk, ja, hoe je in je hoofd zit is natuurlijk minstens zo belangrijk.
Ja, ja.
En, nou ja, en dat schrijf ik soms ook wel eens op LinkedIn. Weet je, ook al ben je dan vitoloog of psycholoog. Ja, dus niet dat het bij mij allemaal vanzelf goed,
nee,
gaat. Of dat de zon altijd maar schijnt.
Nee.
Nee, helemaal niet. Maar
nee,
ja.
En jij mag ook ziek zijn. Heb je ook de laatste, ja, keer, of minstens een tijdje geleden, las ik die post van jou. En ik vind dat juist iemand krachtig maakt. En,
ja,
daarmee val jij ook op. Want als vitoloog en psycholoog heb jij wel heel veel kennis en richting en kunde. En het gaat er vooral ook om het over te brengen. Maar je krijgt mensen alleen maar mee als je jezelf laat zien.
Ja, ja.
En dat doe jij.
Ja, dankjewel. Ja, en ik geloof daar ook helemaal in. En dat je ook, ja, weet je, mijn pad is in die zin, ja, net als van ieder ander. Ik werd ook niet vitaal geboren. Sterker nog, als kind had ik best wel een soort van zwak gestel. Had,
mm-hmm,
ik altijd wel iets. Maar,
mm-hmm,
ik denk dat dat juist ervoor heeft gezorgd dat ik uiteindelijk me er wel voor ben gaan interesseren.
Ja.
Dus ik snap heel goed dat het voor een ander ook een zoektocht is. En door dan niet als een soort van, ja, oppervoorbeeld van vitaliteit voor een groep te staan, maar juist,
nee,
het samen eigenlijk te gaan onderzoeken.
Ja,
ja, hoe, ja, gaaf is dat?
Ja, ja, dat, ik denk dat dit is waar het om gaat. En dat ook de ripple gaat veroorzaken en mensen mee kan nemen op een reis.
Ja.
En dat vind ik dus heel mooi. Kijk, stilstaan is voor mij nu na 4 jaar zoveel lagen dieper weer, dat ik denk, oh, is dit ook stilstaan?
Mm-hmm.
Oh, het is eigenlijk gewoon jezelf zijn en in verbinding met jezelf zijn.
Ja, mooi, hè?
En in rust kunnen zijn. En in december gewoon een hele maand zeggen, het is goed geweest.
Ja. Ja,
ik ga eens genieten van deze maand in plaats van denken, oh, ik heb geen werk, ik moet zorgen dat ik werk heb.
Ja, precies. Ja, gewoon, ja,
zijn.
Gewoon zijn. En ik geloof ook heel erg dat dingen niet voor niets op een bepaald moment zijn zoals ze zijn.
Of dat.
Hè, of dat die klant wel of niet met je in zee gaat. Of dat je het inderdaad wel of niet druk hebt
ja,
op een bepaald moment.
Ja.
En ik moet altijd denken, of tenminste, dat is ook een beetje een reminder aan mezelf soms. Ik hoorde hem volgens mij in de podcast bij Richard de Let. Ik kan het beste niet kiezen. Het beste kiest mij.
Ja, ja, die is van hem. Ja, die hangt,
ja,
ergens op een.
Ja.
Heeft hij ooit bij een professor,
ja,
in een kamertje gezien. Maar,
ja,
zo is het.
Nou, ik vind hem zo krachtig.
Ja.
En ook omdat als ik weer een soort van in mijn verbeterde toestand zit van, ah, ik wil,
ja,
alles,
ja, ja,
denk ik, ja, nee, weet je, ik kan het eigenlijk, ik heb het eigenlijk niet voor het zeggen. Ik kan mijn best doen. Ik doe de dingen die ik moet doen. Ik wil mezelf ook in de spiegel aankijken dat ik kan zeggen, hey, ik heb er alles aan gedaan.
Ja.
Maar ja, hey, dingen lopen soms ook gewoon zoals ze moeten zijn.
Ja, maar jij bent wel de observator van je eigen gedrag.
Ja.
En dan kan je heel snel zien. En dan kan je ook heel snel dingen switchen.
Ja.
En dan zie je ook de dingen waar je nog in te switchen hebt. En dat doe je prachtig.
Dankjewel.
Oké, Margot. Ik ga in ieder geval in de show notes van deze podcast een link zetten naar jouw website.
Mooi.
Ja, ik hoop dat er een stukje bewustwording is ontstaan bij onze luisteraars.
Ja.
Ik vond het heel fijn om even mijn lichtje op jou te mogen schijnen.
Ja, dat doe je heel goed, Ankie. Dankjewel.
Nou, dankjewel. Ja. En ja, laten we toch voor die levensenergie gaan en een vitalere wereld.
Nou, mooie afsluiting, denk ik, van een mooi gesprek. Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar mijn podcast. En er zijn vast momenten geweest die jou extra hebben geraakt. Iets wat binnenkwam, iets wat je voelde. Daar zit vaak iets wat je mag gaan ontdekken. Daar mag je iets gaan doen. Ga ervoor. Dankjewel.